onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan stilstaan, gemeente, bij de goddelijke instelling van het huwelijk uit Genesis 2. We zingen nu eerst op Psalm 25, de versen 3 en 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn u van eeuwigheid. En wie heeft lust de Heere te vrezen, God zal zelf zijn leidsman wezen. Psalm 25, het derde en zesde vers. We belijden ook deze zondagavond het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En de nazingen van Psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroos doet zijn ontfermend ogen, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Psalm 103, het 7e vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht biddend zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, heilig God, barmhartig Vader, die alles geeft, die uw schepselen het leven geeft, ook ons. Die ons eten en drinken geeft. Die vele van ons verkering en huwelijk gaf en geeft. Gij die alle dingen geeft. Opdat we die ontvangen zullen. Niet maar klakkeloos oprapen, maar echt ontvangen zullen. En dankbaar genieten zullen. Opdat wij u erkennen zullen. En opdat we ons vooral erover verwonderen, Heer. Dat wij zondige mensen, die u keer op keer krenken en tergen, die vanwege de zonde niet het leven en de voorspoed, maar de dood verdienen, dat zulke mensen zoveel mooie, fijne dingen ontvangen mogen. Zoveel goeds en dat, Heere, in het licht van uw Zoon aan het kruis. Hoe onbegrijpelijk dan. Dat wat hij daar missen moest. U ons die het niet verdienen. Vele dagen geeft. Heere, leer ons. Dat ons leven één in het teken mag staan van één en al verwondering. Oefen ons daarin. Laat ook geen zorgeloosheid of bezorgdheid dat de keel dichtknijpen. En tegelijkertijd, Heere, geldt ook in dit leven na de zondeval. Dat wat zo mooi is en wat zo mooi bedoeld is, dat daarin ook juist en daaromtrent juist ook de diepste doornen in ons vlees kunnen zitten. Ook rondom verkering en huwelijk. Wil ons Heere zegenen met wijsheid in spreken en in ontvangen. Als we ook vanavond rondom deze stof bijeen zijn. Heere, laat het door uw geest zo tot ons komen als u het bedoelt. Ook als juist rondom deze dingen de diepste doornen in ons leven kwamen. Als het ons niet gegeven werd. Om te trouwen. Als we getrouwd zijn, maar er ligt zoveel pijn in. En zoveel diep verdriet van onbegrip. Als we geconfronteerd worden met onszelf en met onze keuzes uit het verleden. Met de zonden van onze jeugd. Als onze verkering uitgaat. U weet ook hoe die dat in kan grijpen. Als we dachten dat we iemand uit uw hand gekregen hadden. Maar het loopt toch stuk. Als ons huwelijk uiteenviel. Door overlijden of om andere redenen. Heere, geef dat we waarachtig mogen geloven wat we zongen. Gij weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein van krachten dat wij stof, teer en kwetsbaar stof van jongs af zijn geweest. Maar geeft u juist daarom, Heere, dat ook in deze uw dienst het evangelie van uw genade mag klinken. En we zeggen u dank dat het altijd klinken mag. Dat er vanaf elk punt in ons leven en dat er voor iedereen een weg terug is, Heere. Waar ons leven, waar onze keuzes, waar ons huwelijk ons ook gebracht heeft en op dit moment is. Dat er vanaf elk punt een weg terug is naar u toe, Heere. Dat u ook vanavond roept tot een ieder van ons, Heere. En dat u een weg hebt om verder te gaan voor ons. Waar dan ook vandaan, maar dat u een weg hebt. Van bekering en gehoorzaamheid aan u. Vanaf elk punt van ons leven. We bidden u, Heere. Ook voor onze kinderen en jongeren. Geef u hen hier wijsheid in. Geef dat zij al jong, en het kan nooit te jong, Heere. Mogen geloven en ook bemerken. Dat in het horen naar uw stem en uw wil. Dat daarin het echte levensgeluk ligt. Dat daarin uw zegen ligt. En geef het jongeren en ouderen dat als één geheel mogen merken, leren en geleerd hebben. Laat huwelijken, Heere, tot zegen mogen zijn voor elkaar. Maar ook tot zegen in de kringen om ons heen. Een kring van familie. Kring van gemeente, een kring van mensen die ons ontmoeten dagelijks, maar ook een heel de kring van uw koninkrijk, Heere. We bidden om de uitbreiding daarvan. En daarom dragen de Roemeense evangelisten aan u op. En het werk in de gevangenissen in Roemenië. Laat uw woord kracht doen en vrucht dragen. Geef Adriaan Stam de middelen die hij nodig heeft. Om in zoveel nood te kunnen voorzien En geef hem de woorden te spreken die ook daar nodig zijn. Zegen dominee de Meter en zijn zoon. Om in de kerk waarin hun plaats gaf trouw te mogen zijn. En te mogen zien dat men niet begeeft en niet verlaat. We dragen daar de Greer van der Leyen een gezin aan u op. Geef dat er ook mensen in onroer zijn om te worden voorbereid om uw gemeente al daar te kunnen leiding geven en dragen in de toekomst. Geef Kees Jan en Jacqueline de Kruijf in hun gezin en hun werkzaamheden. Geef dat velen op hun pad mogen komen, dat ze middelen ontvangen mogen voortdurend. Om hulp te verlenen en om in die hulp uw ontferming te mogen doorgeven. Gelijk Willem en Willemien van de Bergen hun gezin. Zegen hen in Azië. Zegen het weeshuis. Allen die daar een onderdak mochten vinden. Zegen onze gaven van het verjaringsfonds daarvoor. Bedacht door mij Kleindoesem en zijn vrouw en hun gezin aan u op. Geef hen plaats om uw woord te verkondigen, ook letterlijk. En we zeggen u dank dat er vrucht mag zijn, dat u ze roept. Ook uit de sloppen en de krotten en waar dan ook vandaan, heren. Gedenk de familieleden van ons. Die in de zending werden uitgezonden of zich daarop voorbereiden. En heren, maak ons bereid om geroepen te worden. Opdat er ook uit ons midden door u zelf zullen worden heen gezonden, wereldwijd of in Nederland. Om van de verbreiding van de evangelie het levenswerk te mogen maken. We dragen uw volk Israël aan u op. Ondanks alles wat de kerk in het verleden deed, wat niet tot jaloersheid verwekte. Wilt u daar doorheen breken, Heere. De bedekking van de ogen wegnemen. En uw naam verheerlijken. Dooruit dat uw volk velen te brengen. Tot de kennis van de gekruisigde als de Messias. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit Genesis 2 met elkaar, de versen 15 tot en met 25. Een gedeelte daarvan keert ook terug in het huwelijksformulier. Wij lezen nu ook een paar versen daaromheen. Genesis 2 vanaf vers 15 waar het woord Gods aldus luidt. Zo nam de Heere God de mens, Adam, en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende van alle boom van deze hof zult ge vrij uit eten. Maar van de boom der kennis van goed en van kwaad daarvan zult ge niet eten. Want de dagen dat ge daarvan eet zult ge de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God in de aarde al het gedierte van het veld en al het gevolg des hemels gemaakt had, zo bracht hij tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de naam van al het vee van het gevolg des hemels al het gedierte van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over was. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hem een van zijn ribben en sloop die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze dit wel been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Tot zover het Genesis 2. Laten we doorbladeren naar het huwelijksformulier. In de meeste Bijbels, het laatste van de formulier, niet in alle Bijbels kwam ik achter. Het formulier om de huwelijken staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. We hebben vorige keer de inleiding gelezen. Die begon met overmits, omdat. En nu beginnen we bij het vervolg. En eerstelijk en ten eerste zult gij weten. Dus daar beginnen wij nu te lezen uit het huwelijksformulier. Dat is het tweede alinea van het formulier. En ten eerste zult ge weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles binnen is geschapen had, de mens schiep. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Op het eerste gevijs hebben we over de dieren der aarde, de vissen der zee en de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, dat komt uit Genesis 2, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God hem een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is mal been van mijn gebeent en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zullen tot één vlees zijn. Daarom, vervolgt aan het formulier, zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Aangezien hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarmee heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden worden door allen. En dat hij de getrouwde hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Tot zover dit gedeelte uit het huwelijksformulier. Het gaat uiteraard over het huwelijk, de inzetting van het huwelijk. Ten eerste zien we dat als Gods gave. Ten tweede werd op Gods hand. Ten derde op Gods trouw. Het huwelijk, Gods gave, Gods hand en Gods trouw. U wordt het volgende namens uw kerkenraad vanavond nog een keer meegedeeld. Aan zijn zondag op 's morgens, hoop ik 's morgens zelf voor te mogen gaan, in de avonddienst in J.T. Pronk uit Zeerlandsland. En de collecten zijn de eerste bijdrage zorginstellingen, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, en worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit de 8e psalm, ook over de schepping van de mens. De versen 3, 4, 5 en 6. Psalm 8, vers 3, 4, 5, 6. uitgangspunt voor het predikt gelezen gedeelte van het huwelijksformulier. Nog één zin lichten we daaruit, net na dat citaat uit Genesis 2. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heer. Aangezien Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Het huwelijk, Gods gave, Gods hand en Gods trouw. Gemeente, het huwelijk is door God ingesteld, zei het formulier de vorige keer in de inleiding. He, bedoeld om die staf te zijn, om door de woestijn van deze eeuw onderweg te zijn naar het leven van die eeuw, die toekomende eeuw, waar niet meer getrouwd zal worden. En daarom wil God de getrouwden, ook de ongetrouwden, die in zijn wegen wandelen, zegenen. Want hij heeft zelf dat huwelijk ingezet. Alleen, toen bleef er wat in de mist en bleef ongenoemd van, nou ja, hoe dan precies en waar dan precies? En met welke bedoeling dan heeft God dat huwelijk ingezet? Waar staat het dan in de Bijbel? Nou, daar gaan we dus vanavond over hebben. De gave, dekt het eerste punt van de preek, het huwelijk, Gods gave. Dan hoeven we niet zo ver in de Bijbel te bladeren. In het paradijs nog. Voor de zondeval nog. Laat de Bijbel ons dit weten. Toen al schiep God eerst Adam, de mens. En toen zei God, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp geven. En om de inhoud daarvan helder te krijgen, gaan we ons proberen in te denken in welke situatie God dat zei. In welke situatie de mens, Adam, de man toen was. Toen stond Adam in de hof van Eden. Genesis 2. En de Heer had de mens in die hof van Eden geplaatst ons. Om die te bebouwen en te bewaren. Mens zijn betekent dat hij een taak, een roeping hebt. Bouwen ziet op het vruchtbaar maken van de aarde. Om er iets voor te laten brengen. Daar je gaven en talenten voor te gebruiken. Bewaren ziet erop om het niet aan te laten tasten, om het niet te laten beschadigen. Bouwen, gebruiken van je gaven en talenten, bewaren, niet aan laten tasten. Dat zijn woorden, begrippen, taken, die na de zondeval nog een veel zwaardere lading hebben gekregen, hebben moeten krijgen. Na de zondeval gaat dat gepaard met het zweet des aanschijns, zegt de Bijbel in Genesis 3. Om de gaven en talenten die je kreeg te benutten. Maar het kostte je schoolopleiding en op je werk in het gezin. Kost dat wel eens heel wat hoofdbrekers en zweetdruppeltjes. Om dat goed terecht te laten komen. En het bewaren krijgt nu een dubbele betekenis. Want er zijn zoveel machten en middelen die de schepping en die Gods koninkrijk willen bedreigen en willen aantasten. En dat zijn allemaal gevaren waarvoor we geroepen zijn om die het hoofd te bieden. En er is daarna de zondeval nog iets bijgekomen. Wel iets heel moois. Maar ook een geweldige roeping. God gaf ons zijn evangelie. Zijn verbond en zijn woorden in Christus. Met de roeping om die van nut te laten zijn. Om Gods verbond en woorden tot zegen te laten zijn. In je eigen leven. In het leven van mensen die in je huis mogen wonen. In het leven van mensen om je heen in de gemeente en waar dan ook. Dat het woord vrucht zal dragen. En om dat woord te bewaren. Dat geschenk van het evangelie te bewaren. In al je denken en doen niet aan te laten tasten. Door cultuurdenkbeelden, door eigen gedachtespinsels. Maar om dat geschenk van het evangelie te bewaren, zo puur en zo goddelijk. Als het God heeft gegeven, ons heeft toevertrouwd. Daar had God nog wat gezegd tegen de mens in het paradijs. Ge zult van alle boom in de hof vrij uit eten. Maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Er was de roeping om Gods gebod niet te overtreden. En dan heeft de Heere, God zij dank in Christus, ook na de zondeval zo'n roeping gegeven. Bekeert u en gelooft het evangelie. Verhard u niet. Blijf niet onbekeerd en blijf je eigen leven niet leiden. Zondig toch niet. Maar bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is nou mens zijn. Dat is nou mens zijn. We zijn geroepen onze gaven en talenten te gebruiken. Weerstand te bieden tegen alles wat wil beschadigen en aantasten. We zijn geroepen om het evangelie om daarmee te woekeren. En we zijn geroepen om het gebod tot bekering en geloof niet te overtreden, maar om dat op te volgen. Mens zijn. Dat staat in dat licht. En daar moeten we als mens ook eens verantwoording van afleggen. De God die ons het leven heeft gegeven, die onze schepper is, zal hier ook onze rechter over zijn. En zal ons daarop aanspreken. Wat deed je met de gaven en talenten die ik je gaf? Heb je alles beschermd tegen alle schadelijke invloeden van verderf en duisternis? Heb je met mijn evangelie gewoekerd in je eigen leven, je gezinsleven, het gemeenteleven? Heb je bovenal mijn gebod gehoorzaamd om te geloven in het evangelie en je te bekeren? Mens zijn betekent daarover eens berecht te worden. Dat is de spanning, de hoogspanning die op ons aller leven staat. Daar hangt het vanaf of we zullen horen, gaat weg van mij, gij vervloekten. Of dat we zullen mogen horen, komt in, gij gezegenden in het koninkrijk mijns vader. Dat betekent het dat we mens zijn. Dat wij die roeping hebben in het licht van onze schepper die onze rechter is. En in dat licht klinkt dan dat woord tot Adam van God. Adam, het is niet goed dat je alleen blijft. Ik zal jou een hulp geven die als tegen je over is. Gods gave aan Adam de mens. Ik geef je een hulp. Dat woord hulp is niet denigrerend. Ja, als je het denigrerend wilt noemen, het woord hulp, is het denigrerend voor de man. Tegen wie God zegt, dat kun jij niet alleen. Echt. Dat kun je niet alleen. Die roeping om met je gaven en talenten te woekeren. Die roeping om mijn verbond en woorden tot zegen te laten zijn. Die roeping om te geloven het evangelie te bekeren. Echt man, dat kun jij niet alleen. Daar heb je iemand voor nodig die je daarbij helpt. Die je daarin steunt. Die je daarin raad geeft. Als die man dan ook maar geholpen wil zijn door zijn vrouw. Hè? Als die man zijn huwelijk dan maar niet zo is in zijn huwelijk. Dat hij denkt, ik kan dat allemaal zelf wel aan. En daarom vertel ik niks over mijn werk thuis. En ook niet waar ik in mijn ziel mee zit te tobben en te worstelen. Ik kan dat zelf wel oplossen. Daar hoeft mijn vrouw niks van te weten. Dan begrijp je de bedoeling van het huwelijk dus niet. Want God zegt, man, je hebt er hulp bij nodig. En daarom geef ik jou een vrouw. En daar ben je dus vrouw voor van je man. Tot hulp gegeven. Opdat je man zijn gaven en talenten mag gebruiken. Gods verbond en woorden tot zegen laten zijn. En dat goddelijk bevel om zich te bekeren, het evangelie te geloven. Dat hij dat zal doen en dat zal vervullen. Daar ben je vrouw voor. En daar hangt nog wat vanaf, hè, hoe je dan vrouw bent. Weet u hoe dat ik zeker weet dat er veel vanaf hangt? Nou ja, kijk maar naar Eva. Eva was dus door God een Adam gegeven tot een hulp in zijn roeping, gaven, talenten, evangelie te geloven. Maar wat deed Eva? Ze was gegeven om Adam een hulp ten goede te zijn. Maar wat werd ze voor Adam? Ze liet hem eten van de verboden vrucht. En ze sleepte Adam mee het verderf in. En van God af en van God los. Of een vrouw ook invloed kan hebben op de man. En of de houding van een vrouw ook belangrijk is in een huwelijk. Kijk maar naar Eva. Wat kun je niet aanrichten? Als je man juist meesleept van God weg en van God los. Terwijl God het juist bedoeld heeft. Ik zal die mens die ik met die hoge roepingen in het leven heb gezet, voor en na de zondeval. Ik zal hem een vrouw geven tot een hulp. In al die dingen. Natuurlijk een ontzaglijk moeilijk punt. Er zijn er ook die geen hulp ontvangen. Die door geaardheid of levensleiding ongetrouwd bleven. Er zijn er ook die geen man kregen om tot hulp te kunnen en te mogen zijn. Dat kan een gave zijn, zo voor Paulus het. Ik denk dat het vaker als een kruis ervaren zou worden. Je zou in de verleiding komen om te denken, wil God me dan niet helpen? En wil God mij dan nergens voor gebruiken? Nee, dat toch niet. Dat toch niet. Het evangelie en de heilige doop, die verzegelen het zwart op wit. God wil ook u tot hulp zijn. En God wil ook u gebruiken in zijn koninkrijk. Lees het dan niet in de weg van een huwelijk. Zoek dan wel hulp in andere relaties. Familie, vriendschappen. Kijk uit voor de valkuilen ongetrouwde. Dat je helemaal solo door het leven gaat en opgaat in je werk of in je hobby's. En dat je niemand om je heen hebt als praatpaal. En als hulp of voor een hulp te mogen zijn. God gaf Adam de mens, Eva tot hulp. En als Adam dan Eva ziet, voor de eerste keer, zegt hij, deze is been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Ze hoort echt bij mij. Ze is precies zoals ik, mens. En je hoort in Adam de vervoering en het enthousiasme. Deze is been van mijn gebeente. Hij bedoelt dus, ze is helemaal één met mij. Van hetzelfde DNA zou je zeggen. Hè? Zo één als het lichaam één met het hoofd is. Been, vlees, één lichaam. En zegt Efeze 5 dan. Dat komt later nog een keer apart, maar we kunnen het dan helemaal laten liggen. Het is ook net zo één als dat Jezus één is met zijn bruidskerk. En dan zijn we bij de diepste typering van het huwelijk. Een afspiegeling van de eenheid van de Heer Jezus en zijn bruidskerk. Want de Heer Jezus beschouwt zijn bruidskerk als been van zijn gemeente, als vlees van zijn vlees. Hè? Als Saulus de kerk vervolgt, Handelingen 9, dan verschijnt de Heer Jezus en zegt: Saulus, wat vervolgt ge mij? Als je aan mijn bruidskerk komt, dan kom je aan mij, Paulus. En dat zul je weten, dat moet je weten ook. Hij voelt zich zo één met zijn bruidskerk. Jezus neemt het op voor zijn bruidskerk. Wat je zijn kerk aandoet, dat voelt hij alsof het hem zelf wordt aangedaan. Zo neemt hij het voor zijn kerk op. Zo bidt hij voor zijn kerk. Zo waakt hij over zijn kerk. Zo beschermt hij zijn kerk. En de Heer Jezus is het, die als hij zijn bruidskerk ziet, denk aan het Hooglied, ook zo kan zeggen: o, mijn beminde, mijn liefste, mijn schone, mijn duiven. Dan kan de Heer Jezus verrukt zijn over zijn bruidskerk. Als de bruidskerk de vrucht van de geest vertoont: liefde, blijdschap, geloof, trouw, langmoedigheid, zachtmoedigheid, liefde. En Jezus ziet zijn bruid aan. Dan kan de Heer Jezus vervoerd zijn over zijn bruid. En kijk, als je daarvan weet, dan ken je het diepste geheim van die eenheid van Christus en zijn kerk. Dat je dat mag ervaren, als je in de vrucht van de geest mag wandelen, oprechtheid, afhankelijkheid, langmoedigheid, verlangen naar God. Dat is mijn gevaar, dat de Heer Jezus, dat is verrukt over Jezus. Verrukt is over het werk van zijn geest in je leven. En dat de Heer Jezus als het ware aan zijn middelaars hartje drukt. En nou is het huwelijk een afspiegeling van die eenheid. Een man die het opneemt voor zijn vrouw. Als je aan mijn vrouw komt, dan kom je aan mij. Een man die zijn vrouw beschermt, die voor zijn vrouw bidt. Een man die enthousiast is nog steeds als hij zijn vrouw eraan ziet komen en de deur open hoort doen. En de vrouw die haar man graag dat gevoel heeft. Die zich graag innerlijk en uiterlijk mooi maakt, aangenaam maakt voor een man. Heerlijk. Als het na 1 jaar huwelijk nog zo is. En het was na 1,5 jaar nog zo. En als het na 50 jaar huwelijk nog zo mag zijn. Iets van dat prille, die prille vervoering van het begin. Deze is het. Die God me gaf. Dat is wel een spiegel, hè, gemeente. Voor iedereen die getrouwd mag zijn. Een spiegel die wel tot schuldbelijdenis wil brengen, toch of niet? Als de man het niet zo opneemt voor zijn vrouw. Niet meer zo in vervoering is over zijn vrouw. Niet meer zo het goede ziet in zijn vrouw. Maar drukker is met andere dingen. En als de vrouw niet meer aan denkt om haar man eens blij te maken. En voor een man aangenaam te zijn. Als man en vrouw aan elkaar voorbij leven. En de vervoering van het begin. Die is ver te zoeken geraakt. Gena, o God, gena. Misschien vanavond maar samen bidden, geknield voor bed. Vergeef ons, Heere, en geef ons weer een nieuw begin. In het licht van uw woord, in het licht van de gave van het huwelijk. Maar hoe is dat nou dan? Het staat er, en het was een paradijs, zo eenvoudig, hè. God bracht Eva tot Adam. Nou ja, er waren geen andere vrouwen, dat al om te beginnen. En God bracht zelf met zijn hand Eva naar. Dus Adam hoefde niet te twijfelen, hij kon niet twijfelen. Deze is het. Eva krijg ik uit Gods hand. Tweede punt van spreken, Gods hand. Maar ja, er zijn nou sowieso is er nou meer dan één meisje in de wereld. En ten tweede, ja, die hand van God, die zie je niet meer zo zichtbaar. Je krijgt ook geen briefje uit de hemel. Hè? Waar dan de naam op staat, en die moet je maar eens gaan vragen voor verkering, want daar moet je mee gaan trouwen later. Zou het makkelijk zijn? Nee. Een briefje uit de hemel zou heel gevaarlijk zijn. Dat zou zo gevaarlijk zijn dat we aan het briefje genoeg zouden hebben. En God en de omgang met God we zouden kunnen missen. Maar we hebben toch het briefje en daardoor weten we het ook wel zeker. Dus het zou heel gevaarlijk zijn als God een briefje uit de hemel gaf. Daarom doet God dat ook niet. En dan zegt het formulier die hele mooie zin. Hè? Daarmee betuigende dat God nog heden ten dagen aan elke man zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Je ziet die hand van God niet. Maar het is nog net alsof. Elk huwelijk is. Alsof God het met zijn hand bij elkaar heeft gebracht. Nou zit er wel verschil in. Daar is diep over nagedacht in de kerkgeschiedenis. Je kan dat theologisch wel omschrijven als het verschil tussen Gods toelating en Gods gunst. Of verschil tussen Gods linkerhand en Gods rechterhand. Ook niet kwaad om die termen te weten. Maar ik dacht misschien dat een voorbeeld wel zo duidelijk is. Om dat verschil duidelijk te maken. Vergelijk het eens met de ouders die een auto hebben. En zoon lief wil s'avonds ergens naartoe. Ergens waar zijn ouders het helemaal niet mee eens zijn. En hun zoon veel liever niet als wel zien. Hoop geharrewar, hoop gedoe en woorden. Weet ik veel wat er allemaal niet kan zijn. Uiteindelijk zeg je altijd, nou vooruit, dan neem je die auto maar. En dan ga je maar. En zoon lief blij, die neemt die auto en die rijdt er naartoe. En die stapt naar binnen waar hij naartoe wilde. Toch mijn zin. De auto van mijn ouders heeft hem gebracht. Het kan ook anders. Zoon lief ergens naartoe waar zijn ouders hem heel graag zien. Zo graag. De vader, joh, weet je wat, joh, stap maar in. Ik rij wel en ik breng je wel. En de auto, die brengt zoon lief wat die wezen wil. Maar dan is natuurlijk wel met een hele andere sfeer en een hele andere stemming, een heel ander gezicht van vader erbij. Kijk, zo brengt Gods hand alle huwelijken samen. Maar er is wel verschil. Het kan zijn als in dat eerste geval, dat God uiteindelijk zegt, of zij, vooruit dan. Ga je gang dan maar. Ga dan maar met dat meisje. Ga dan maar met die jongen. Ik hou je niet meer tegen. Ik heb misschien genoeg gedaan door je ouders. En door uit het woord te spreken, door je geweten te spreken. Maar dat God uiteindelijk heeft gezegd of zegt, ga dan maar. Ga maar met het meisje verder. Ga maar met die jongen verder. Trouw dan maar. En het ergste is als je dan zou denken, gelukkig, toch mijn zin. Ik heb het meisje wat ik hebben wilde. Of God er ook zijn gunst over geeft, zit je heel niet over in. Of dat douw je weg, of dat heb je weggedouwd. En dat kun je uitbreiden tot alle dingen in het leven. Hè? Maar wat is dat erg? Als het enige wat je zeggen kunt van de keuzes in je leven dit is. God heeft me niet tegengehouden. God heeft me blijkbaar mijn gang laten gaan. Maar ik ging mijn eigen weg. En we deden onze eigen zin. God hield me niet tegen. Als dat zo blijft. Als God de mens nooit tegenkomt en nooit tegenhoudt, ja. Denk je dat dan goed afloopt? Nee, dat zit erbij wel anders. Als het enige wat je zeggen kan is, God heeft me niet tegengehouden. Dan ga je op de brede weg naar het eeuwig verderf. Naar kortstondige vreugd, misschien wel huwelijksvreugd, eeuwig ongeneugd. Tenzij, en God zij dank, dat kan vanaf elk punt in je leven. Tenzij we ons bekeren. Omdat de Heere roept. Zoek mij. En leef. Vraag naar mij. En naar mijn wil. En vanaf elk punt in je leven. Waar je jezelf ook hebt gebracht. Door de zonde van je jongheid. Waar vanaf elk punt in je leven. Is er een weg. Verder met God mogelijk. Als je het vandaag maar vraagt. Heere. Voor het eerst van mijn leven. Hoe wilt u dat ik verder zal gaan. Gegeven de omstandigheden waar ik mezelf nou heb ingebracht. En vanaf elk punt in je leven of je huwelijksleven. Is er een weg naar God. En is er een weg verder met God mogelijk, dankzij de genade die in Christus is. En dankzij de onvoorstelbare langmoedigheid. Waarmee de Heer nog vraagt en nog roept. Maar ik hoop dat je allemaal wel aanvoelt. Het is wel veel mooier. Als het op die tweede manier gaat. Hè? Met die auto. Dat vader je er zelf wil brengen. Bid daar maar om. Heere, geef me een meisje dat me helpen mag en wil om u beter te kunnen zoeken. Heere, geef dat ik een jongen mag krijgen die ik mag dienen en mag helpen om u te zoeken en u te kennen. En als je verkering mag hebben, ja, bid dan maar, Heere, als dit in uw gunst is. Wilt u dat maar laten merken? Doordat we elkaar steeds beter mogen gaan begrijpen. Elkaar in de geestelijke dingen steeds beter mogen gaan verstaan en tot hulp kunnen zijn. En doordat u vrede geeft in mijn gebedsleven. Maar Heere, als het niet in uw gunst is, geef dat het aan mijn spaak loopt. Dat is heel wat om te bidden als je verliefd bent. Heere, als het niet in uw gunst is, laat dan alsjeblieft uitgaan. Of maak me zo onrustig van binnen. En maak mijn gebed zo'n puinhoop. Dat u me laat merken dat het niet uw wil is. En in die weg. Als je zo vrede krijgt. En je mag elkaar steeds beter leren kennen. En je mag vooral in de geestelijke dingen merken. Dat je elkaar tot steun bent. En tot hulp. En in het leven met God elkaar juist aan mag vullen en aan mag sporen. Ja, laat dan die bijzondere dag maar komen. Waarop Gods hand je bij elkaar brengt in het huwelijk. Laat dan die bijzondere dag, de trouwdag, maar komen. Jezus heeft die dag geëerd door er in Kana en Galilea bij te willen zijn op de bruiloft. Nou, ik hoop dat er bij jullie, daarom dit jaar heel wat te trouwen, ook zo mag zijn. Dat Jezus er graag bij is op je trouwdag. Dat hem op die dag geen verdriet wordt gedaan natuurlijk. Want je trouwdag is niet jullie dag. Ik begrijp wel wat er dan bedoeld wordt, hè, jullie dag. Jullie staan het middelpunt en jullie trouwen vandaag. Maar de trouw is natuurlijk niet jullie dag. Tuurlijk niet. Het is Gods dag. Die hij jullie geeft. Dus als er één dag is. Waarop je God geen verdriet wil doen. is het op je trouwdag. Juist die dag dat Gods hand en gunst je samenbrengt. Ja, op die dag wil God toch al helemaal geen verdriet doen. Dat zal op een andere dag, maar op die dag zeker niet. En dat geldt dan ook wel zeker voor een vrijgezellig feest dan zo gezegd. Hè. Als je op één dag niet aangeschoten thuis wil komen, is het na een vrijgezellig feest. Ja, andere dagen weet ook niet. Maar op die dag zeker niet. Zo'n mooie dag, omdat God me iemand gaat geven door zijn hand, zou ik dan juist op die dag aangesloten thuis willen komen en God verdriet willen doen? Nee, dat kan niet als christen, hè. Op die trouwdag beloof je elkaar trouw voor het leven. Ja, voor het leven, hè. Maar de Genesis hebben we gelezen, het formulier herhaalt het ook. Daarom zal de man vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en zullen tot één vlees zijn. Nou, alleen even dat middelste stukje. Trouwen betekent dus elkaar aankleven. Is een beetje ouderwets. Aankleven, aanplakken. Nou, zo staat het er ook. Is dat echt het Hebreeuws woord voor pek? En dat was de lijm van die dagen. Dus elkaar aan elkaar gelijmd worden. Het wordt ook gebruikt in het boek Job ergens, datzelfde woord. Om aan te geven hoe onze huid vast zit op ons vlees. Hoe onze vel, onze huid vast zit aan ons vlees. Je kan het ook een eenvoudig voorbeeld nemen. Als je twee papiertjes hebt, van categorisatie weet je het wel, hè. Twee papiertjes. En je lijmt die vast, hè, zodat ze aan elkaar kleven. Probeer ze maar eens los te trekken. Probeer de vel maar eens van je vlees te trekken. Dat doet gruwelijk zeer. En jouw twee beschadigde blaadjes over. Zo is het ook niet. Zo is het niet bedoeld. Wat aan elkaar gekleefd is, is bedoeld om aan elkaar te blijven levenslang. Wat aan elkaar gekleefd is, vraag het elke weduwe maar of weduwnaar. Dat doet zo'n pijn. Als de dood het toch uit elkaar scheurt en van elkaar trekt, vraag het iedereen maar wiens huwelijk op een andere manier uit elkaar viel. Dan voel je echt niet zo vrij en blij. Dat doet pijn. Dat doet zeer. Want wat aan elkaar gekleefd is, is bedoeld om aan elkaar te blijven. En dat hebben we beloofd toen we trouwden op onze trouwdag. Om elkaar altijd trouw te blijven. Om in goede en in kwade dagen elkaar altijd trouw te blijven, helpen en bijstaan. Dat is nogal wat. Maar je weet toch eigenlijk niet waar je belooft dan? Je weet niet waar je wel mee gaat maken. Ergens, begrijp me goed, zou je het kunnen begrijpen als mensen zeggen, dan wil je toch eerst een tijdje het geprobeerd hebben. Voor ik zo'n belangrijke belofte doe, die zo verstrekkend is, dat ik het eerst een tijdje geprobeerd heb, dat we een tijdje samen gaan wonen. Als het om andere dingen gaat, doe je dat ook. He? Voor je werk, dan heb je eerst een proeftijd, waarin je al helemaal dat werk doet zoals het is, om te kijken of het bevalt en of het gaat. Nee, nee. Maar als je nou mag weten, dat je door Gods hand bij elkaar bent gebracht, hoeft dat niet. Al heb je nog nooit 24 uur dag en nacht bij elkaar doorgebracht. Je durft het te beloven. We hopen wel 50 jaar dag en nacht elkaar trouw te blijven. Want Gods hand bracht ons samen. En dat is genoeg. Om die belofte van levenslange trouw te kunnen en te durven en te mogen zeggen. Want Gods hand is een bewijs ten derde van Gods trouw. Dat is de basis onder het huwelijk. Gods hand, Gods trouw. Kijk, als ik nou weer even een beetje zeg, om een beetje de aandacht te hebben. Je moet dus niet trouwen omdat je verliefd bent op elkaar. Daar moet je niet om trouwen. Ja, kijk, natuurlijk moet je verliefd zijn als je trouwt. Maar daarom moet je niet trouwen. Je moet ook niet trouwen omdat de ander zo'n leuk karakter heeft en zo'n lief innerlijk heeft. Natuurlijk moet ze hebben en moet je dat vinden op je trouwdag. Maar daarom moet je niet met hem of haar trouwen. Je moet ook niet trouwen omdat hij zoveel voor elkaar betekent. Natuurlijk moet je dat in verkeringstijd gemerkt hebben. Dat hij veel voor elkaar, maar daarom moet je niet gaan trouwen. Je moet trouwen omdat je hebt gemerkt en weet en gelooft. Gods hand heeft ons bij elkaar gebracht. Dat is de basis. Zijn trouw. Maar kijk, waarom is het zo belangrijk? Waarom zeg ik dat zo? Die verliefdheid, die kan veranderen. Er kunnen zullen dagen komen dat je helemaal niet zo verliefd voelt op je vrouw of op je man. Er kan een dag komen, vreselijk, dat je spontaan verliefd wordt op een ander. Als verliefdheid dan de basis was, ziet er slecht uit voor ons huwelijk. Als verliefdheid de basis was. Het uiterlijk kan ook veranderen. Sowieso. Als je 70 mag zijn, ja, dan ziet je vrouw er niet meer zo uit. Dan nou eens 20 is. Dan is er heus wel wat veranderd, heeft ze meer rimpeltjes gekregen. Maar het kan ook veel ingrijpender. Dat uiterlijk van je man. Hij kan een ongeluk krijgen. Brandwonden in zijn gezicht. Je vrouw kan een borstamputatie krijgen. Als het uiterlijk de basis onder mijn huwelijk was, ziet er dat slecht uit. Heel slecht. Dan valt het zo uit elkaar. Ja, zelfs het innerlijk kan veranderen. Dat hoop je natuurlijk, maar door dementie, door bepaalde hersenaandoeningen, kan zelfs iemands innerlijk behoorlijk gaan veranderen. Als dat de basis onder mijn huwelijk was, ziet er weer heel slecht uit. Je kan het ook een tijdje niet zo goed met elkaar hebben. Twee zondige mensen kunnen elkaar gaan irriteren, zich aan elkaar gaan ergeren. De een die kan in coma komen te liggen. Als dan de basis was dat we het zo goed met elkaar hadden, is het huwelijk maar een wankele bedoeling. Maar je mag alleen maar trouwen als je weet de basis van ons huwelijk is die hand van God. Die gunst van God in onze verkeringstijd. In mijn gebed. En die hand van God is het. Die verandert niet. Daar kun je altijd op terugvallen. Als je verliefdheid overgaat. Als het uiterlijk verandert. Als het innerlijk verandert. Als er conflict, irritatie is. Heere. Uw hand heeft ons samengebracht. En elke zondag mag ik het horen, hè. Die niet laat varen de werken zijner handen. Heere, dat is ons huwelijk. En in de crisis van ons huwelijksleven pleiten we daarop, Heere. Uw hand, uw werk, uw trouw. En daarop doet de Heere wonderen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Daarom zijn er ook huwelijksjubilea. Door dat wonder van de trouw van God, die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Dat we in leven zijn gebleven is een wonder. En dat we elkaar trouw gebleven zijn, Heere, is een wonder. Wij waren er ook niet te goed voor om op een ander verliefd te worden en daaraan toe te geven. We waren er ook niet te goed voor om elkaar pijn te doen wel eens. We waren er ook niet te goed voor. Maar Heere, uw hand heeft ons tot een jubileum gebracht. En daar mag je ook op terugvallen. Als je ongetrouwd bleef. En je dat moeilijk valt. Je had zo graag getrouwd willen zijn. Als je het maar weten mag, Heere. Uw hand heeft me anders geleid. Heer, ik heb erom gebeden. Ik wil zo graag in het ontvangen. Maar als Gods hand niemand op je pad brengt. Heere, uw wil geschieden. Hij zegt, mag weten. En dan ga ik geen relatie aan om mijn eigen zin door te zetten. Om kost wat kost en hoe dan ook maar te zorgen dat ik getrouwd ben. Heer, ik zou het niet durven. Tegen uw gunst en wil in. Ik ontmoette ooit in de voorgemeente een vrouw van in de 70. Die nooit getrouwd geweest was. En zij hoort een keer waarom. Toen ze 20 was had ze verkering gehad een paar jaar. Maar toen het serieus werd. Toen het over verloof, over trouwen ging. Ja, toen bleek nog steeds die jongen. Wilde niet met zijn hart de Heere dienen. En zij heeft het uitgemaakt. En later is er nooit iemand op mijn weg gekomen. Dat ik toch nog tot een huwelijk kwam. En daar heb ik veel verdriet van gehad. Maar ik heb ook ervaren. Het is Gods hand. Die me deze weg deed gaan. Ik ben in zijn weg gegaan. Ik heb me door zijn hand laten leiden. En daar kon ik altijd op terugvallen. En één ding is zeker, als zijn hand je leidt, dan brengt die hand je ook thuis. Als zijn hand je leidt, dan zul je niet verdwalen. Als zijn hand je leidt, kom je getrouwd of ongetrouwd, thuis, in het vaderhuis. Waar alle tranen worden afgewist en alle smart vergeten is. Ja, maar... Ik kan nog geen amen zeggen. Betekent dat dan dat elk huwelijk in Gods gunst gesloten is. Dan ook een goed huwelijk en een lang huwelijk is. Daar waar God zelf je bij elkaar heeft gebracht. En je mocht dat geloven op je trouwdag. Is het dan een garantie voor een lang huwelijk en een mooi en een goed huwelijk? Nee, nee. Dat kunnen we weten uit de Bijbel. Gods gunst is nooit een garantie voor voorspoed. Ook huwelijken die in Gods gunst door zijn hand bij elkaar gebracht zijn. Kunnen door de dood na 1 of 2 jaar alweer uit elkaar gescheurd worden. Terwijl het toch echt Gods hand en Gods gunst was. En ook een huwelijk dat door Gods hand en Gods gunst bij elkaar is gebracht. Kan hele moeilijke en slechte dagen krijgen. Door elkaars onhebbelijkheden. Terwijl elkaar ging irriteren. Je zegt met elkaar ging ergeren. Of als er innerlijk en uiterlijk veel verandert. Of als de ander niet zo gelovig blijkt te zijn of te blijven. Als ik dacht op de trouwdag dat hij of zij wel was. Dat kan ook in zo'n huwelijk voorkomen. Conflicten, spanningen. Maar dan weten we ons wel geroepen om ervoor te strijden. Om huwelijkstherapie te vragen en te doen. Desnoods. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kan het zo ver komen dat 2 getrouwden dan moeten zeggen, wij kunnen niet meer onder 1 dak samenleven. We maken elkaar alleen maar nog steeds verder kapot. We moeten wel apart gaan wonen, in elk geval voorlopig en voor een tijdje. Maar we hebben wel afgesproken, we staan niet open voor een andere relatie. We doen dat niet om te kijken of een ander op ons pad komt. met uw eventueel wel verder zouden gaan. Dat niet. En ja, als één van de twee niet op huwelijkstherapie wil. Als één van de twee niet meer verder wil. Als één van de twee zegt, als jij zo gelovig blijft, dan hoeft het voor mij niet meer. Of als één van de twee wel een nieuwe relatie aangaat. En je blijft dan achter. Dan mag je weten, als je hebt gedaan wat je kunt in alle gebrek. Dat je toch in de weg van de Heere bent. En dat je toch de weg van de Heere gaat. Ook nadat je huwelijk uit elkaar brak. En dat je toch aan zijn hand gaat. Zijn hand die thuis brengt. In het eeuwige leven. En juist in Cana heeft Jezus dat laten zien. Want zijn wonderen zijn tekenen. Als Jezus brood vermenigvuldigt. Is dat een teken dat hij het brood des levens is? Als hij van water wijn maakt, is dat een teken dat zegt van, ik ben de wijn die het hart verheugt. Ik ben wat ik geef. Ware vreugde. Ik die de zoon van de Vader ben. Die het Vaderhart ontsluit. Die de verzoening geeft en de toeleiding tot de Vader. Ik die de Heilige Geest verwerf en die het eeuwige leven geef. Mijn vreugde, die is nog meer waard dan huwelijksvreugde. En mijn vreugde vergoedt alle huwelijkssmart en alle ongetrouwde smart. Weet u daarvan? De vreugde die Christus geeft van zijn middelaarswerk. Getrouwd of niet getrouwd. Gelukkig getrouwd of met pijn en moeite getrouwd. De vreugde die Christus geeft, die gaat er nog ver bovenuit. Maar die andere vreugde gaat een keer voorbij, als de dood komt. Die andere smart gaat ook voorbij als de dood komt. Maar die vreugde die Christus geeft, bloeit door de dood heen helemaal open. Zalige getrouwden en zalige ongetrouwden. Amen. Laten we zingen Psalm 138, vers 4. Verlaat niet wat uw hand begon. Psalm 138, vers 4. zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. O levensbron, verlaat niet wat uw hand begon. Zo bidden wij voor elk huwelijk, Heere. Huwelijken die niet door u werden tegengehouden. Als er het enige is, Heere, breng ons tot inkeer. Breng ons allebei tot inkeer. Waar dan ook vandaan. En leid ons verder. O, als er toch geen vergeving was, Heere. Als er toch geen hulp van u was. Waar zouden we moeten blijven? Maar daar is vergeving. En daar is een weg met u verder. Vanaf elk punt van ons leven. We bidden het voor de huwelijken die in uw gunst bijeen werden gebracht. Laat dat er vele zijn, Heere, om daarop terug te mogen vallen. Altijd weer, in goede dagen en in kwade dagen. Ook als er nog zoveel zou of kan veranderen. Verlaat niet wat uw hand begon, Heere. Aanschouw het als twee gehuwden. Op die belofte vier gevouwen handen neerleggen. Heere, geef dat we elkaar tot hulp mogen zijn. Naar die hoge bedoeling van u. We zeggen u dank voor elke dag van huwelijk. Elk jubileum. Elk jaar. U weet het ook, Heere. Voor wie deze dienst veel kostte aan pijn, aan emotie, aan verdriet, aan gemis. Heere, gij weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van kracht we kunnen zijn of kunnen zijn geworden. Zegen onze jongere Heere met wijsheid. Met bereidheid en verlangen om te zoeken naar de weg van uw hand, de weg in uw gunst, opdat hun huwelijk van de toekomst, dichtbij of nog wat verdere toekomst, een huwelijk in uw gunst mag zijn, Heere, zoals u het hebt bedoeld en geven wilt. Zegen al die alleen staan. Alleen kwamen te staan. Heere, geef toch dat ene te mogen weten. Dat we aan uw hand gaan. En in uw gunst gaan. En geef de troost die daarvan uitgaat, Heere. Zegen onze zondagavond. Zegen deze week in ons persoonlijk leven. Dagen van rouw, maar ook dagen van trouwen. Zegen alle aspecten van het gemeenteleven. Al die erbij betrokken zijn als leidinggevende. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan zingen we van Psalm 147 het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.